Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit is een korte, maar indringende boodschap vooraf. Hartgras is een podcast die geboren is uit het blad Hartgras. Van papier, ja. Gek, hè? Neem daarop een abonnement. €17,50 voor een proef die vanzelf weer ophoudt na 2 nummers. Weet je dat je ook jezelf een cadeau kunt geven? Jij verdient dat. Ga naar hartgras.nl. Beter dan tennisballen of een sjaal.
Mijn overbuurman is een jager. Die komt ook regelmatig stukken vlees brengen. Ik weet daar nooit zo'n raad mee.
Maar echt gewoon nog in het velletje.
Ik betaal daar dus de schoonmaakster weer mee. Stukken vlees.
And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game with a joy I'd never seen. And the air was such a wonder.
Welkom iedereen bij de Hartgras podcast op derde kerstdag. Tegenover mij Michel van Egmond, Marcel van Roosmalen en links van mij Frans Domezen. Ja, de hamvraag, hoe was kerst, heren?
Ja, nou, we hebben het allemaal weer overleefd, zo te zien. Dat vind ik het grote pluspunt.
Ja, daar sluit ik me wel bij aan. Gisteren helemaal naar Limburg geweest.
Waarom?
Ja, mijn moeder zit daar tussen de dementerende bejaarden in een verzorgingstehuis. En we kregen bericht onverwachts van ze mag toch bezoek. Want ze
is, natuurlijk.
Boosterprik gehad. Dus wij met 3 kinderen daarheen. We komen aan bij het verzorgingstehuis. Een andere vrouw die ik niet ken roept, daar zijn ze, sluit mijn kinderen in de armen. Dus die hebben eruit moeten trekken.
Dus je hebt 2 mensen een plezier gedaan.
Iets dichter bij de microfoon komen, Marcel.
Ja.
Ja, zo horen we je fijn. Maar uiteindelijk wel bij je eigen moeder beland?
Jazeker.
En lijkt me best wel pittig, toch? In een verzorgingstehuis kerstvieren.
Nou, het moest niet te lang duren, maar dat hebben we dan ook wel voor gezorgd. Na een half uur ben je gewoon op. Dan zijn we weer met de auto terug en dat is wel gezellig hoor. Top 2000 aan. Je rijdt lekker door Nederland. Ik vind dat niet de ongezelligste momenten.
En jij, Frans?
Nou ja, ik heb het geluk dat ik het niet bij mijn familie hoef te vieren. Dus ik heb het alleen met mijn schoonfamilie gevierd. En daar is altijd aangenaam. Ben ik de eregast, de enige buitenstaander, zou ik maar zeggen. Dus dan wordt er goed voor me gezorgd. En ik word geheel ontzien. En ik word door mijn vrouw weer naar huis gereden.
Dat was heerlijk.
Maar hoe ben jij? Elk jaar ben je nog steeds de eregast. Elk jaar ben je nog een buitenstaander.
Ja, op de een of andere manier wel. Maar het kan ook mijn eigen invulling van de rol zijn. Maar het is. Ze zitten allemaal in de keuken en de kinderen zijn allemaal druk bezig. En dan zit ik alleen bij de kerstboom.
Een sigaar te roken.
Ja, dan zie je het helemaal voor me.
En dan laat je gewoon verwennen. En dan zijn ze druk bezig.
Ja, dan komen ze af en toe wat brengen of zo. En dan.
Maar je moet hem wel zelf kauwen, of doen ze dat? Ze stoppen het zo in je mond en dan.
Ja, het was wel lekker eten eigenlijk. Het was zeebaars in zout gestoofd. Als jullie dat iets zegt.
Ja, zeker. Zeker.
Een vis.
Een vis. Ja, mijn zwager is jager. En dat is altijd wel een minpuntje. Je vist de dagen later nog de kogeltjes uit je holle kies. Maar die heeft rijbewijs, zou ik zeggen. Maar zijn jachtakte moeten inleveren. Omdat hij na de jacht een keer te enthousiast is gaan borrelen en opscheppen over die paar eenden die ze overhoop hadden geknald. Dus, maar daar was ik wel blij om, want op een gegeven moment gaat dat je wel tegenstaan.
Maar en toen heeft iemand hem aangegeven of zo? Of hij was aan het opscheppen?
Nee, politie. Maar die politie, die vinden dat heerlijk, zei hij, om jagers te pakken. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Want het zijn natuurlijk mensen die met een geweer ergens.
Het is een bepaald slag mensen ook wel, toch? Jagers.
Mijn overbuurman is een jager. Die komt ook regelmatig stukken vlees brengen. Ik weet daar nooit zo'n raad mee.
Maar echt gewoon nog in het velletje.
Ik betaal daar dus de schoonmaakster weer mee. met die stukken vlees.
Maar zijn ze al gefilmd of niet? Maar,
ja.
Die leg je op tafel, dan ga je zelf weg. En dan...
Ik vind dat moeilijk, dat iemand zelf heeft zitten slachten. Ik denk, dan staat hij met die vlijmscherpte messen, hij snijdt hem maar wat af. En dan, huppakee, zielen in een zak. En dan...
Maar is dat niet een beetje een gevaarlijke combinatie? Lullige columns over Wormer en een overbuurman met een geweer?
Ik heb het nooit over mijn overbuurman.
Nee, dat is de enige die gespaard wordt.
Die moet er nu uitgeknipt worden ook, of niet?
Nee, hoewel ze luisteren veel, moet ik eerlijk zeggen, in Wormer.
Maar jij legt dus stukken vlees neer voor de schoonmaakster. En zelf deed je laatste deur open en toen vond je allemaal vissen op je,
klopt, ja.
Voor je deur. Die weer afkomstig waren van boze mensen uit Volendam. Want Marcel die beledigt niet alleen gemist. Zijn dorpsgenoten, maar hij breidt zijn gebied nu wat uit.
Wat hadden ze gedaan dan?
Ik weet niet.
De vis was niet.
Michel, jij mag het ook vertellen.
Nee, ik kan het beter zelf vertellen.
Nee, ik had een korte corner, zo'n column in Studio Voetbal over FC Volendam. Dat die in een schip gingen voetballen. Dat gaan ze, een houten schip. En dat ze maar beter weg konden varen. Nou ja, zoiets. Maar ik was vergeten dat FC Volendam de dag daarna tegen Jong AZ speelde in Wormer. Ja. Die spelen in Wormer, ja. Maar goed, er lagen drie vissen. Maar
waren ze vers? Of?
Ik heb geen idee, het kop was eraf. Ik heb ze naar de andere buren gebracht en die leven nog. Die hebben ze
opgegeten.
Heerlijk gesmuld, werd er tegen me gezegd.
Maar dat was een soort bedreiging dan? Van,
ik denk het, ja. Als er een vlaggetje bij ligt, groetjes FC Volendam, ja. Ik weet niet of ik een doodsbedreiging
heb. Het kan ook een kerstpakket geweest zijn. Ja. Een manier om toch nader tot elkaar te komen.
Of dat ze denken, die schoonmaakster die eet nou al 51 weken vlees. Die heeft wel eens trek in vis. Ja. Het kunnen ook hele aardige mensen zijn.
Die schoonmaakster die hebben we weggedaan hoor.
Oh.
Die at al het vlees op.
Nee, die bemoeide zich te veel met ons.
Hoe bedoel je? Ook met de opvoeding en zo?
Nou, zij zei letterlijk, ik voel me onderdeel van dit gezin. En zo ging ze zich ook gedragen. Het was een spuuglelijke vrouw. Met heel dwingend Wormers.
Maar hoe ging ze zich dan gedragen? Ze ging in jouw bed liggen.
Emotioneel worden als ze het ergens niet mee eens was.
Hè, maar waarom was het?
Wat heb je voor hele discussies met je schoonmaakster? Ja. Waarvoor ga je niet gewoon?
Over het Koningshuis had zij in één keer een mening. Toen zei ik wat tegen Eva. En toen zei ze, nou, ik vind het wel goed. Het Koningshuis. Ik zei, nou ja, prima. Dan vind jij het wel goed.
En toen heb je
dan ga je er nu uit, zei je.
Nee, maar zij werd heel emotioneel. Bij alle discussies.
Maar wacht even, de bedoeling is...
De schoonmaakster komt toch en gaat gewoon weer.
Je geeft die vrouw een dweil, die hoor je verder niet. Jij gaat iets leuks doen, dat is het hele idee van een schoonmaakster. Zelf doen.
Ja, maar dit was er een... Maar goed, ze is dus weg al om meerdere maanden. Ik durf niet eens langs dat huis te fietsen in dat dorp.
Nee, maar je durft langs geen enkel huis te fietsen in dat dorp inmiddels, toch?
Jawel, ik durf er wel lang door te fietsen. Als een mes door de cake, ja.
Maar die vissen op jouw stoep, die zouden ook mee te maken kunnen hebben met jouw allerlaatste verhaal over Volendam. Want daar kan ik me dan weer van herinneren. Dat was volgens mij voor de varengids dat daar boven stond bommen op Volendam.
Dit is...
Of niet?
20 jaar geleden.
Oh, 20 jaar geleden. Nou, ik vind het een van je beste stukken.
Goed dat je het even oprakelt, Michel, als ze luisteren.
Ja. Ze zijn volgens mij heel licht geraakt in Volendam. Nou
ja.
En Jan Smit, hè, nu als algemeen directeur van de FC Volendam.
Commercieel directeur.
Dat is ook een opvallende stap, toch?
Ja, ja.
Nou ja, bij hun is het toch, als het maar uit Volendam komt, het is
een
logische.
En wees blij dat hij, jij bent DJ, maar wees blij dat hij wat anders gaat doen dan zingen. Er is ook geen normale plaat meer verschenen, toch, van Jan Smit?
Nee. Maar volgens mij is het nog wel een vrij grote achterban.
Vroeger domineerde hij de kerstdagen, maar er is nu niks meer van over.
Nee. Hebben jullie nog een beetje het voetbal gevolgd vorige week? Want we kunnen nog even terugblikken op de midweekse speelronde. Daarvoor zitten we hier uiteindelijk, toch? Oh, je moet nog even roepen, Toto, die sponsort ons, speelbewust 18+. Wat had Henk nou de vorige keer ook? 18 minder, niet voor kinderen of zoiets? Hij had een...
Hij had een gedicht van gemaakt, ik weet het niet
meer.
Het rijmde wel.
Ja, zoiets was het, hè? Ja. Maar we kunnen daar nog eventjes op teruggrijpen, want sinds die speelronde is er geen Hartgras-podcast meer geweest. Nog opvallende zaken waar jullie het even over willen hebben?
Ja, ik wel. Over Feyenoord eigenlijk. Ik heb wel eens wat lelijke dingen over Feyenoord gezegd, maar dat neem ik helemaal terug, want ik zag Feyenoord...
Alles? Neem je alles terug?
Eén ding. Terug dat ze niet kunnen voetballen, want ik zag dat doelpunt met Guus Stil en die rare linzen.
Ja, dat is toch een rare snijder.
Ik durf dat niet zeggen, maar het was Ajax-waardig combinatie. Die zie je eigenlijk alleen bij Ajax. Bij PSV kunnen ze dat niet. En bij Feyenoord gecombineerd is rustig door het midden. En Linzen tussen drie man speelde een balletje door. En Til die legde me...
Til maakte hem mooi af ook, ja. Inderdaad. Wat is jouw reactie erop, Michel?
Nee, maar ik deel die verbazing natuurlijk. Zoals iedereen die Feyenoord dit jaar een beetje volgt, val je van de ene verbazing in de andere. Dit is er één van.
Ze waren echt goed. Ook heel lang waren ze goed. Het was niet alleen een bevlieging. De eerste helft was alleen maar aanvallen. Ze scoorden niet veel. Uiteindelijk wel. Ja. Maar wel door een kopbal en zo, gewoon door standaard situaties. Maar daarvoor was het alleen maar... Ja, het is fantastisch. Waar ligt het nog steeds aan die Arne Slot?
Nou, die heeft er wel iets in gebracht. Ja, ik vind het wel heel opvallend dat... Ik heb dat nog nooit echt eerder meegemaakt. Misschien een heel klein beetje met Fred Rutte als trainer. Die ook dingen probeerde te veranderen. Dat lukte eventjes. En die werd ook wel tot aan de winterstop... kreeg die alle lof. En die vlogen datzelfde seizoen nog uit, volgens mij. Dus dat ligt altijd nog wel op de loer. Maar ja, het is gewoon heel knap wat Arnezen op de achtergrond en Slot hebben gedaan bij Feyenoord. Het gaat vooral de stemming. De manier waarop... Ik bedoel alleen al het feit dat Frans dat nu begint op te vallen. Dat af en toe een mooie goal wordt gemaakt in de Kuip. Dat is al een ongelofelijke winst. Weet je wel. En hij heeft gewoon wel voor een soort positieve stemming gezorgd die ik die je niet zo vaak heb gezien.
Het is ook wel heel Rotterdams, hè? Omdat meteen ze winnen 10 keer... En het is meteen een hele geweldige trainer.
Nou, het gekke is, ze verliezen ook heel veel. Ze hebben helemaal niet zoveel meer punten dan onder Dick Advocaat.
1 punt meer maar, ja. Volgens mij.
Het is veel meer het gevoel en dat je af en toe zo'n aanval ziet die Frans net beschrijft. Dat is het meer.
Ja, die Arnezen, ik weet het niet hoor, maar tot nu toe is die overal onbetrouwbaar gebleken. Het lijkt me toch sterk dat hij in één keer helemaal tot zichzelf is gekomen en nu een fantastische manager.
Maar wie zegt dat een goede technische directeur betrouwbaar moet zijn? Ik denk dat de beste technische directeur allemaal iets tikje onbetrouwbaars hebben, eerlijk gezegd. Hij weet juist goed hoe het werkt. Ik denk als je heel
de grote tijd van United, Manchester United is geweest met Ferguson. En dat was
waar.
Een totaal corrupte schurk was dat.
Ja. En het merendeel van zijn collega's in de Premier League trouwens ook. Ja. Dus ja...
En die Nelson is wel opvallend. Hè? Dat is die waar het zo druk over werd gedaan, toch? Die huurling van Arsenal, begin van het seizoen.
Ja,
maar hij speelt nu pas echt. Was hij geblesseerd of waar was hij?
Ja, ik geloof dat hij geblesseerd was, ja. Hij krijgt nu af en toe de kans.
Moet hij ook weer terug.
Ja.
Ja, en Guus Til moet ook weer terug. Ja,
maar dat is het hele failliet dan weer van dit...
Nu moet Arnezen de tweede... nu begint hoofdstuk 2. Nu moet die mensen gaan verkopen. Dat is het grote verschil tussen Feyenoord en Ajax. Je hebt
maar
nu
wie
leuk...
gaan ze verkopen?
Nou, het liefst iemand zoals Sinistera. Iemand die het meest geld oplevert. Sinistera, Kokciu, Senesi, als die niet...
En je mist er ook
die
niet
rare
echt
dingen
wat
doet.
Aan. Nee. Als je die verkoopt.
Nou, ding is wel, denk ik. Senesi zal je wel missen. Er zit wel een hoop creativiteit in. Die zou je wel missen.
Tegen Ajax dan.
Ja. Ja. Nou, was ik ook
was
nog bij
op
die...
zich ook creatief om hem zo erin te werken. Maar...
ja. Nee, maar die Senesi, die wordt elke week 5 miljoen minder waard.
Ja.
Dat is wel jammer.
Die Malasia speelde ook goed weer. Zeg.
Ja, die moeten ze ook verkopen
die
dan.
Die moeten ze verkopen.
Ja.
Maar die zou wel iets voor Ajax kunnen zijn, toch? Eerst naar Berghuis, dan de andere beste.
Ik zei niet gelijk dat ze naar Ajax moeten verkopen. Er zijn al meer clubs in de wereld, jongens, dan Ajax. Laat ze lekker aan een Italiaanse club verkopen die veel te veel geld heeft.
Wie zou dat dan willen hebben?
Welke club dat maakt niet uit als dat maar overmaken.
Wie zou dat dan willen hebben? Ja. Het is af en toe wel zo met Ajax. Het is niet zozeer Ajax dat irritant is, maar het zijn de Ajax supporters. Zoals jij, je hebt er ook helemaal geen kaas van gegeten. En je praat ook al in die hooghartige termen van wie zal dat dan willen hebben. En
nou ja, op zich voor Ajax, Malasia, Ajax. Toch, we zouden het best wel willen hebben, zo'n Malasia.
Ja, maar Vitesse denk ik ook wel, hè?
Vitesse zou Malasia ook wel willen hebben. Hij wordt niet gekocht, maar ze zouden hem wel willen hebben.
Hoe zit het financieel eigenlijk bij Vitesse? Nou, is een beetje slagkracht?
Het is allemaal zwart geld. Dat is helemaal geen. Het is totaal ondoorgrondelijk. De begroting schijnt ieder jaar te kloppen.
Hoe?
Zo vorig jaar hadden ze Waterontharder als sponsor. Dat bleek volgens Follow the Money een bedrijf te zijn met een omzet van €65.000. Eén persoonsbedrijf. En dat heeft Vitesse gesponsord voor 500.000. Zo is de administratie. Het maakt niet uit.
Nee, dat is wel vrij wonderlijk inderdaad.
Waterontharder.nl stond op dat shirt.
Ja, levensgroot.
Ja.
Maar Vitesse heeft toch ook is boven zichzelf uitgestegen dit najaar.
Het mag ook wel een keer. Hè? Als je wordt overgenomen door Russen, vind ik dit nog tegenvallen. Vierde. Ik zou zo graag één keer, gewoon één keer een titel en daarna maakt het niet uit.
Ja, Marcel gelooft er echt in, want ik was erbij. Ik heb zijn hoofd gezien. Ik zat naast hem toen in het stadion Merab Jordania binnenkwam. Een totaal onbekende man uit... Waar kwam die nou? Georgië?
Georgië.
Georgië. En die ging zitten en die zei zoiets van gefeliciteerd allemaal. Wij gaan niet alleen landskampioen worden, maar we gaan ook de Champions League in, zoiets. En toen zag ik toch een... Ja, toen zag ik toch een hele andere Marcel heel eventjes naast me. Heel even, geloofde jij er ook in?
Nou ja, ik had toen veel contact met Esther Bal. Ik wist wie de speech had geschreven van Maasbart Schouten. De broer van Femke Halsema. Daar waren ze bij Vitesse ook heel erg trots op. Dat de broer van Femke Halsema een speech had geschreven. En die begon toen met de zin... De lichten in Arnhem staan op groen. En dat vond ik echt een fantastische...
Dat zat uit de mond. Vuistje ballen.
Ja.
En dat rijmt op kampioen.
Dat rijmt op kampioen, ja.
Want dat is natuurlijk de grote vraag. De eerste seizoenshelft zit erop. PSV is dan winterkampioen. Maar wie wordt de kampioen? Dat is tevens ook de Toto-vraag.
PSV. PSV wordt kampioen met twee vingers in de neus.
Echt waar?
Ja.
Waarom?
Omdat ik het hoop.
Leuk. Maar wat zie je dan in het elftal?
Ze staan een punt voor. Ja. Dat in de eerste plaats. Ze zijn stug. Duits. Onaantrekkelijk voetbal. Ze durven een wedstrijd helemaal kapot te maken. Er zit toch geen publiek, die houding. Ze hebben geen Europa om zich helemaal op te richten.
Ja, dat scheelt wel, ja.
Ze hebben een keeper die 1,5 doelpunt per wedstrijd gemiddeld doorlaat. Dus,
ja. Is het tijd voor Mvogo? Of zeg je, laat die drommel gewoon staan?
Ik weet niet of het heel veel scheelt.
Ik was voor die Mvogo.
Ook een beetje grappig.
Onvergetelijk, toch?
Nee. Ja.
Ja. En die gaat ook weer weg na dit seizoen, volgens mij. Dat was voor twee seizoenen gehuurd. Maar PSV, dus ze hebben wel goed qua invallen. Zo'n Vertessen die er dan weer inkomt. Zahavi is helemaal weg, heb ik het idee. Hè? Die is weer overvallen. Het is weer ingebroken in zijn huis.
Ja, weer in Amsterdam.
En die is nu weg echt uit Nederland? Of wat is het idee?
Weet ik, heb geen idee.
Ik heb ook niet. Ik weet niet wat ze dit keer hebben gedaan.
Het is wel gek.
Vorig jaar hadden ze zijn vrouw en kinderen ook gegijzeld, toch?
Ja.
Maar nou ja, hebben ze wel echt een goede bank. Ook met... Met die Vinicius die het ook steeds beter doet. Het is wel echt een Feyenoord-spits eigenlijk. Zo met zijn kont erin.
Ja, is dat een Feyenoord-spits? Ja.
Haller zit toch ook alleen maar
Kont dit in. Is dus ook weer denigrerend eigenlijk, hè? Naar andere clubs toe. Hoezo? Echt een Feyenoord-spits met zijn kont erin. Dat zeg je toch ook niet bij Ajax?
Nee, ja, Ajax-spits.
Haller. Zeker. Met zijn kont erin, met zijn elleboog.
Eindelijk hebben we een spits die met zijn kont erin gaat weer.
En we dat Henny Meijer. Robbie, nog een kont. Dus, ja.
Dat zijn inderdaad twee konten.
Twee konten.
Heel druk doen over Bobby, hè? Net alsof het een soort Johan Cruijff is. Ik hoor alleen maar Bobby, komt Bobby of komt hij niet? Denk nou, als je nou afhankelijk bent van de komst van Bobby.
Hebben jullie, ja, dat is ook, Frans, hebben jullie dat in de laatste uitzending van Studio Voetbal, voor de winterstop, zat dus die Mino Raiola.
Ja, ik zag het, ja.
En die wordt daar toch behandeld alsof hij een soort god is. Dat irriteert, de man irriteert me mateloos.
Ja.
Dat hij gewoon op tv mag zijn visie over het voetbal mag laten schijnen.
Hij zat er ook bij, joh, met zo van het onder die camera.
Slie het speeksel in zijn mond. Maar hij komt uit Haarlem.
Ja, een restaurant in Napoli. Bij de grote Houtplein.
Heb jij daar wel eens gegeten?
Nee, de pizza is veel te duur. En er zit weinig op.
Dat zou je niet verwachten.
Weet je zoals hij met zijn talent omgaat?
Nee, dus die mensen kunnen er ook niks aan doen. Nee, maar hij is inderdaad in de regio Haarlem ook begonnen. Hij scharrelde als een soort pedofiel op langs allerlei jeugdveldjes in de Haarlemmermeer en de Haarlemse bollenstreek enzovoort. En dan had hij weer wat talent en dan ging hij daarmee eerst naar Edo en dat soort clubs. De topclubs uit de regio. En later naar het betaalde voetbal. Hij is echt klein begonnen. Dus zekere provinciale trots. Kent Haarlem wel, geloof ik.
Hij doet het toch ook wel goed.
Het is toch een verschrikkelijke man.
Nee, dat op zeker, maar hij doet het
ik
wel goed.
Ik snap niet dat ze zo iemand... Die supporters zijn zo druk met het iedereen wegjagen die ze niet bevalt. Nou, ik zou beginnen met hem weg te jagen van de trainingsvelden.
Ja, maar supporters hebben daar toch niks mee. Die kijken alleen wie er gekocht wordt. Als hij ervoor zorgt dat Zlatan Ibrahimovic bij jouw club in de spits staat... dan sta je er heel goed op bij die supporters. Hoor.
Ja, maar hij bezorgt nooit. Hij pakt af.
Ja, maar hij bezorgt toch spelers. Ik bedoel, die spelers die hij verzorgt, die zijn allemaal razend enthousiast over hem. Want hij kan onderhandelen als de beste.
Ja.
Hij is begonnen ook een beetje als tolk, hè, bij Rob Jansen. Hij is begonnen met de transfer van Brian Roy naar Foggia. Toen was hij nog gewoon vertaler.
Was dat zijn eerste echte transfer?
Ja, dat was de transfer voor wie die werd ingeschakeld, volgens mij, voor het eerst door Rob Jansen. Maar dan moest hij gewoon het hotel regelen en vertalen en zo. Toen begon het wel op te vallen dat... die vertalingen die begonnen steeds minder te lijken op datgene wat het net door die voorzitter gezegd was. Ja,
wat hem goed uitkwam.
Ja, maar goed, hij heeft gewoon zijn oren en zijn ogen goed open gehouden. Hij is het toen gewoon lekker zelf gaan doen. En je kan niet zeggen dat hij onsuccesvol is.
Nee, maar wel onsympathiek.
Ja, en, ja, maar hoeveel sympathieke zaakwaarnemers ken je dan? Nee, van dit kaliber.
Nee,
maar
niet zo
denk je dat die Mendes, die is niet heel veel sympathieker.
Op de een of andere manier vind ik dat dat soort mensen gestopt moet worden.
Maar je vindt ook dat gek dat hij zo'n podium krijgt dan?
Ja, ik vind het belachelijk dat hij zijn visie mag laten schijnen.
Ja, dat heb je een beetje. Die man laat nooit van zich horen in Nederland, weet je wel. Als hij zich dan aanbiedt of wordt gevraagd voor een interview en hij zegt een keer ja, dan is inderdaad de reactie van laten we hem dan alle ruimte geven, want nu hebben we hem eindelijk. Terwijl zo boeiend is het allemaal niet.
Nee, en hij geeft iedereen die een interviewt, van Willem Vissers tot het NRC tot Studio Voetbal, die komen allemaal zo'n beetje knielend bij hem terecht. Ja. Vertel het maar, Mino, wat is jouw visie?
Ja, maar ja, dit is net, dat doen ze bij Van Gaal ook. Dus wat dat betreft.
Maar heeft hij een voetbalverleden of is hij alleen maar een spelermakelaar?
Hij lijkt op een bal. Ja.
Hij heeft een bal ingeslikt volgens mij. Maar ik vind het wel leuk dat hij gewoon in zijn spijkerbroek en in zijn t-shirt, alsof hij zo uit de garage komt, daar de grootste voetballers ter wereld verhandelt. Dat vind ik wel dat recalcitrante van hem. En dat ik bedoel, het is best wel moeilijk om in die wereld om je dan nog zo te gedragen dat iedereen een hekel aan je heeft. Ja. En hem lukt dat. En hij lijkt er ook wel een beetje van te genieten.
Nou ja, en het is natuurlijk ook zo, die clubs zijn ook zo groot en machtig geworden met al die sheiks en die Duitse Russen. Praktijk in Arnhem die we net vernamen. Ja, dus dan is het ook goed dat die spelers zelf ook zo'n schurk kunnen inzetten.
Maar dan wordt
het
nog meer een schurkenbende.
Nou ja, maar stel dat je zelf een voetballer van 20 bent of een zoon hebt die voetbalt. Ja,
natuurlijk.
En dan moet jij naar de sheik van Manchester City. Ja, dan word je natuurlijk links en rechts genaaid waar je bij staat. Dus dan is het toch wel handig als je zo'n type als die Raiola.
Ja, hetzelfde als je een advocaat nodig hebt. Wil je een sympathieke advocaat of wil je een klootzak die je zaak wint voor je? Ja.
Dus het is die hele wereld. Het is natuurlijk. Het is voor die voetballers kun je het niet kwalijk nemen. En je kunt meer zeggen. Waarom komen die clubs er zo makkelijk mee weg? We zijn al die fans zo enthousiast voor clubs als PSG en City, Vitesse. Weet je wel? Waarom ben je daar nou enthousiast voor? Als je weet dat daar zoveel rotzooi, financiële malversatie.
Ja, enorme rotzooi, ja.
Ja, ze bedoelen dat ik dat nou ga verdedigen.
Nee, ik zeg het meer algemeen.
Doe eens.
Gedachtegang.
Maar PSV dus. Michel, wie denk jij als kampioen?
Ja, ik denk Ajax. Het ligt dan een beetje aan hoe het Ajax in Europa vergaat, denk ik wel. Hoeveel kracht dat kost, hoeveel concentratie dat kost. Maar ik denk dat zij dat het langst volhouden.
Omdat ze de breedste selectie hebben, zoals
betere spelers hebben. Betere trainer hebben dan PSV.
Ja,
uiteindelijk.
Ja, zal die blijven, want zijn contract loopt af, hè? Denk van PSV. Ja. Roger Schmid.
Ah, dat weet ik niet.
En Ten Hag blijft denk ik ook niet.
Nee.
Totale leegloop hier. En
dan
komt
Arne Slot mooi naar Ajax toe.
Ja. Dan krijgen wij Robby.
Wat denk jij, Frans? Kampioen?
Ja, ik denk toch wel Ajax. Als je kijkt naar hoe makkelijk ze wedstrijden winnen. Hè, als je kijkt hoe vaak hebben zij moeite en waarom hebben zij moeite met wedstrijden. Ligt het toch vaak aan hunzelf. Terwijl je bij PSV ziet, die winnen echt wedstrijden moeilijk, omdat die tegenstander bijna net zo goed is.
Ja, maar je bent zelf je grootste vijand. Dat merk ik ook in de literatuur. Ik bedoel, dat er nog geen roman van mijn hand is, ligt toch echt aan mezelf. En ja, dan kan ik wel de hele tijd zeggen dat ik buitengewoon goed ben. Wat Ajax dus ook de hele tijd zegt.
Nee, dat is zo.
Ze kunnen het dus niet opbrengen om tegen Heracles te voetballen.
Nee, ik denk jij niet kan dat het niet opbrengen om een roman te schrijven dan? Of?
Dat is niet waar. Er is een roman van Marcel.
Dat klopt. Maar dit is een verkeerd voorbeeld. Maar kijk, Feyenoord, die hebben nog, zo spreken, zin om alles te winnen op de een of andere rare manier. Ik heb de indruk dat team, wat ik ook vind van Feyenoord, ze maken in ieder geval de indruk dat ze zin hebben om te winnen. En die indruk maakt Ajax op mij helemaal niet.
Nee,
ze kunnen niet zo genieten of gelijk spelen.
Nou, ik was in de Kuip bij Feyenoord Ajax, een lege Kuip. En toen scoorde die Tadic en die begon toen te schreeuwen, een soort oerkreten uit te slaan. Die vond het wel, die heeft altijd wel zin om te winnen.
Ja, die begon ook de bombardementen van de NAVO op Belgrado erbij
alles,
te halen.
Alles haalde die erbij.
Tadic lijkt me een hele vervelende
collega. Ik zag net een gozer met een dranghek boven zijn hoofd op mijn auto afgaan, want die stond voor de Kuip geparkeerd. En toen hoorde ik dat commentaar van die Tadic. Ja, die beviel dat allemaal wel. Hè? Die vond het wel
Het zweepte hem op.
Ja, zweepte
hem. Leuk sfeertje.
Ja, goed sfeertje.
Wat heb jij gedaan, Michel? Wat? Met je auto en de drang.
Niks, ik kon niks doen. We werden opgesloten. Ik had een heel claustrofobisch zondag gehad. Ik moest al om 11 uur in de Kuip zijn. Terwijl om half drie die wedstrijd begon. Ja. Ik kreeg een soort NL-alert op mijn telefoon waar ik mijn auto moest parkeren. Nou, dat was de slechtste plek die je kon kiezen waar ik hem had neergezet.
Waar dat?
Ik zeg, ja, midden op het parkeerterrein waar ze dus... Er was dus aan de ene kant een teststraat met allemaal dranghekken die daar los stonden. Nee. Aan de andere kant had je dus 1000 gekken. In het midden, daarachter op de dijk had je de politie en in het midden daarvan stond mijn auto.
Maar met andere auto's, of alleen jouw auto?
Ja, ook wel met andere auto's, ja.
Dat was dan een tip die je krijgt via de app.
Via de app van de Feyenoord voorlichting van kom om 11 uur. En om voor 11:30 moest je binnen zijn. En toen ging ook toen de Ajax-bus kwam, ging ook daadwerkelijk de deur op slot. We werden letterlijk opgesloten in de Kuip. En ik heb dus vanaf een glas zitten kijken en zitten bidden dat de motor dan nog zou staan.
Het schijnt heel normaal. Ik las ook al Stef de Bond van Voetbal International, die twitterde.
Werd ook opgesloten.
Opgesloten bij FC Utrecht RKC.
Ja, dat doen ze gewoon. Zijn ze zo bang voor de eigen supporters, doen ze de deur dicht. Wachten tot de rookwolken zijn opgetrokken.
En wat trof je aan toen met je auto?
Die auto die stond er nog. Er was verder niks aan de hand. Een hoop vuurwerk en bier lag er, maar verder...
En klopt het dat Ajax ook een lokbus... Is dat verhaal waar? Dat ze met twee bussen naar Amsterdam waren gegaan... en één lokbus om de hooligans weg te leiden van de spelers?
Nee, hoor. Volgens mij reden die twee bussen achter elkaar aan. Maar ze deden het wel. Ze hadden het volgens mij wel zo getimed... dat die Feyenoordbus en die Ajaxbus gelijktijdig aankwamen. Waardoor de meute iets wat in verwarring was. Moeten we nou onze spelers gaan aanmoedigen... of moeten we die Ajaxieden bekogelen? Nou, ze kozen voor het laatste trouwens. Ja. Ah ja, het was lachwekkend allemaal. Het ging helemaal nergens.
Ik vond dat afscheid van Ajax in Amsterdam. Mensen vinden dat dan indrukwekkend. Hè? Dat je op de Churchillstraat staat. Met
daar word je ook zo moe van.
Dan denk ik, en dat vinden ze allemaal mooi. Kijk eens hoe mooi we onze spelers uitgeleiden hebben gedaan. En dan, ja, dan denk ik wel met mijn hart. Vitesse, wat ben je toch een topclub. Dat dat allemaal niet gebeurt.
Dat is gewoon met eieren op de viaduct.
Nee, er staat gewoon niemand. Dat is toch een stuk beter dan dit.
Ze gaat gewoon naar hun werk natuurlijk.
Een stadion is in de lockdown net zo leeg als zonder lockdown.
Merk je helemaal niks van in Arnhem, nee. Die hele lockdown niet.
Dit zijn van die grapjes.
Ja.
Maar een grote trainerswissel dan aan het eind van het seizoen. Want Danny Buijs heeft de club al gezegd, wordt niet verlengd. En Kees van Wonderen, misschien ben jij met de echte kenner aan tafel, Michel.
Nou, dat is een misverstand hoor.
Dat dacht
maar,
ik. Maar waarom zou Kees van Wonderen nu al zeggen dat hij weggaat? Sorteert hij voor, is een soort open sollicitatie.
Maar dat heeft hij nog niet gedaan?
Jawel.
Heeft hij al gezegd dat hij weggaat?
Let go, het Eagles, ja, dit was zijn seizoen. En prima.
Ja, die jongen heeft haast kennelijk.
Maar gaat hij dan naar Groningen? Gaat hij dan naar Feyenoord? Zou op zich wel kunnen, oud-verdediger.
Nou, dat zou wel heel snel zijn. Alhoewel Arne Slot had ook nog maar 40 wedstrijden in de Eredivisie gecoacht toen hij kwam. Van Wonderen kent de club wel. Dat is bij Feyenoord wel een heel groot voordeel. Dat je weet hoe die club in elkaar zit. Maar ja, ik ken Kees een beetje vanuit zijn spelerstijd. Het is iemand die... Ik ken hem als vrij... rechtlijnig is het woord niet. Maar een principiële jongen. In de goede zin van het woord.
Dat is toch perfect dan?
Ja, maar ik weet niet of je zo heel principieel kan zijn bij zo'n topclub. Dan moet je toch af en toe ook... Dan krijg je met zoveel dingen te maken. Dan kan je niet altijd principieel zijn. Dan moet je ook heel pragmatisch zijn. Ik weet niet of hij dat... Kan. Ik weet ook niet of hij er zin in heeft, de impact die het heeft op je privéleven. Nee. Trainer van Feyenoord. Dat is echt een hele andere koek. En trainer van Ajax trouwens ook. Hele andere koek dan trainer van Go Ahead.
Maar zou hij dan naar Groningen door kunnen schrijven als daar Buijs op
staat? Ja, joh, dat maakt toch geen flikker uit.
Het is één grote carousel.
Dat maakt geen bal uit of Danny Buijs er nog staat of Kees van Wonderen bij FC Groningen. Denk jij van wel?
Ja, hij is het wel goed.
Ik denk misschien Danny Buijs en Louis van Gaal of Danny Buijs en Mourinho. Dat zal wel een groot verschil zijn, maar... Ik weet niet of Kees van Wonderen nou in slaagt om FC Groningen tiki-taka voetbal te laten spelen. Trainer?
Ik snap wel dat hij weggaat bij Go Ahead Eagles.
Want?
Nou ja, je bent ook kampioen geworden. Je speelt één jaar bovenmatig goed. Dat ga je geen tweede jaar.
Ja, dat is wel waar, ja.
En dat, je wilt toch ook een keer wat anders. Die Vetkampstraat, dat heb je dan ook wel gehad.
Nou, hij vormt wel een goed duo met die Paul Bosveld. Volgens
die zou mee kunnen dat toch? Zeker naar Feyenoord.
Ja, nou, dat gaat wel
maar
heel ver.
Slot,
jij denkt dat Rotterdam een soort afvoerputje is waar je iedereen maar brobbies aan hebt. Iedereen die over is.
Ik probeer gewoon een beetje... We kunnen ook, het is het einde van het jaar, dus kunnen we ook vooruitkijken naar het nieuwe jaar. En ik dacht van, nou, misschien als het allemaal gaat schuiven...
Maar die Arne Slot blijft toch gewoon bij Feyenoord?
Ik hoop het. Ja, dat zou wel heel. Dat is nou een typische trainer die even de tijd moet geven, lijkt mij. Maar ja, goed,
speculeren.
Misschien als Ten Hag weggaat.
Ja, dat is dat hele glazen huis denken.
Ja.
Als er geen probleem is, verzinnen we een probleem.
Nee, maar weet je wat? Je hoort wel de hele tijd van... Nou, als Ten Hag weggaat, dan nemen wij gewoon Arne Slot. Het hele idee dat iemand zou kunnen zeggen van... Nou, ik geef eigenlijk de voorkeur aan om in Rotterdam te blijven... in plaats van naar Amsterdam te gaan. Dat gaat er nog niet in. Ja. Maar dat zou theoretisch een mogelijkheid kunnen zijn.
Thomas Letsch van Vitesse, dat is toch ook een hele goede Duitser?
Ja.
Nou, die zou toch ook wel ergens in de Eredivisie... Waarom,
of dat een goede Duitser is, dat moeten we aan Frans vragen. Ja, die maakt wel uit of dat een goede of een slechte Duitser is.
Ja, ik vind het een goede Duitser. Ja. Ah. Waar ligt het aan? Wel weer wat... Nee, door zijn relativerende houding. Kijk, als meer Duitsers dat hadden gedaan...
Ja. Ja. Had de geschiedenis er anders gezeten.
Nou, maar ik denk ook dat hij efficiënt is, hoor, Frans. Als je Thomas Letsch terugplaatst in de tijd... Ja. Dan denk ik van...
Hoe bedoel je?
Met een glimlach gebeuren dan toch ook hele efficiënte dingen, denk ik.
Ja. Pelle zit nu heel hard te lachen op de achtergrond. Maar die weet helemaal niet dat hier met dit is een heel gevaarlijk onderwerp... waarmee sponsordeals in de war kunnen raken, hoor. Hè? Denk je niet? Hey, wat vind je dan van die Duitser van PSV? Dat is toch een hele andere koek?
Ja, dat is natuurlijk de klassieke gestalt. Hè? Dus het is echt... hij praat Engels om het een beetje te... He, dat is ook contractueel opgenomen om een beetje te verdoezelen hoe Duits die is. Ja. Zeggen, dat alles trok niemand in me. En nu trekt ook niemand in. Maar nu is kan die ermee door met dat slechte Duits. Hij is ook zo in een Hollywoodfilm ook goed passen met dat Duitse accent, hoe die Engels spreekt. Nee, en hij slaagt er toch wel in om voetballers slechter te laten voetballen. Dus dat is wel een.
Maar hij staat toch een kop met zijn elftal.
Ja, ja, dus ja.
Dat is toch goed?
Ja,
is te veel resultaat.
Dit elftal van PSV doet me heel erg denken aan West-Duitsland 1982.
Precies.
Wel de finale halen. Met heel slecht voetbal.
Ja. Je kunt ook zeggen dat die Duitsers hebben altijd inderdaad met slecht voetbal zijn ze wereldkampioen geworden. En toen ze het met goed voetbal werden, per ongeluk. In Brazilië, helemaal waarschijnlijk door de Braziliaanse sfeer beneveld geraakt. Mm-hmm. Gingen ze ineens samba voetbal tegen de Brazilianen spelen. En sindsdien zijn die Duitsers natuurlijk wel een beetje in de war. Dus mijn hele Duitslandbeeld is ook aan het wankelen.
Ik heb een enorme sympathie tegenwoordig.
Ja, ik ook. Zelfs het eten is heel lekker, bijvoorbeeld. Het is de Duitse keuken, vind ik een van de meest onderschatte culinaire hoogstandjes die de Europa te bieden heeft.
Ik denk dat er geen volk is dat zo lekker aardappels kan bakken als Duitsers.
De kartoffelsalade ook.
Ja. Ja. Lekker met die augurkjes ook.
Dat is, Pelle heeft de kop alweer. Ja. Lekker met die augurkjes.
Maar denk je dat dat het geheim van PSV is?
Dat ze lekker eten.
Lekkere Duitse keuken hebben daar.
Nee, volgens mij hebben ze bij PSV nog steeds zo'n oude garde van mensen die daar dat eten maakt.
Ja, heel verantwoord.
Volgens mij is dat
heel onverantwoord.
Is dat echt een typisch club wat ze daar eten? Is het niet gewoon allemaal hetzelfde?
Ze moeten op die hergang een keer iedereen eruit gooien. Dat zijn gewoon mensen die helemaal die
maar
sfeer
hebben ze nog toch gewoon een kantine?
Weet ik niet, denk tegenwoordig niet meer. Nee, maar vroeger had je dat toch op de werkgang. Zo'n man die de hele dag eitjes stond te bakken voor alles en iedereen die binnenkwam.
En maar zeggen dat het gezellig is.
Gemoedelijk, gemoedelijk, ja. Heel gemoedelijk.
Over trainers gesproken. Hoe heeft Louis van Gaal het gedaan? Als we daar nog even naar kijken, zo aan het einde van het jaar.
Nou, het belangrijkste is dat we ons kunnen voorbereiden op de speelfilm over Louis van Gaal.
Dat is waar, hij is 3 jaar gevolgd.
Hij is 3 jaar gevolgd door die documentairemaker
van... Een
bioscoopfilm wordt het,
van Frontberichten.
Dit is zeker
waar. Ja, dat is
waar.
Zeker waar, ja. En het doel is...
3 jaar lang, Marcel, is
het mooiste is nog, het doel is dat hij dus zijn imago, wat helemaal niet klopt... en wat jullie hier in deze podcast ook de hele tijd zitten te bevestigen... Dat wil hij nu eindelijk eens een keer voor eens en voor altijd rechtzetten, zodat ook wij, net als Truus, denken, wat is die Louis toch een warme man. Dat is de bedoeling. En daar heeft hij zich 3 jaar lang voor laten volgen. Wat ik heel knap vind, dat 3 jaar geheim is gebleven.
Ja,
ja ik
dat
ook.
Niemand is opgevallen ook.
Ik hoop dat het daarna afgelopen is.
Dat is nooit afgelopen.
Nee, die gaat door tot het omvalt. Maar ik ga wel kijken hoor, naar die film. Ik ben wel nieuwsgierig, jullie niet?
Ja, natuurlijk. Zoals je ook naar een treinongeluk gaat kijken. Je wil eigenlijk niet kijken, maar
Memphis Depay hebben
toch.
We ook gekeken, toch?
Ja.
Met de meesten hier aan tafel.
Ja, ik ben heel benieuwd. Dat is geen documentairemaker die zich, hoop ik, en dat verwacht ik ook niet, die zich door Louis van Gaal een scenario... Die man die ook Frontberichten heeft gemaakt.
Dat vond ik een verschrikkelijk programma, dat Frontberichten.
Ja.
Ik kon daar niet naar kijken.
Hoor met al die telefoontjes.
Al die verplegers die je dan in de auto zag zitten. Oh, weer een zware dag op de IC. Ik ga weer 10 uur aan de slag. Uitgeput hier. De streamen staan nog op mijn hoofd van de van de mondkap die ik om heb moeten doen. Dat programma.
Ja, precies.
En dan alleen met Louis van Gaal.
Ja.
Maar los van dat hij zich 3 jaar heeft laten volgen, heeft hij ons wel naar dat dubieuze WK gekregen, toch?
Nou ja, wat natuurlijk wel zo is, die voetballers zijn daar blij mee, dus hij moet ergens toch wel iets goed doen.
Tuurlijk
ja,
doet hij
weinig,
tuurlijk,
er is... Net zoals met Mourinho, er zijn bijna alle spelers zijn heel enthousiast over Mourinho.
Ja, maar dat is met Raiola ook.
Ja.
Raiola, ja, die spelers zijn ook hartstikke enthousiast over Raiola. En Van Gaal heb je helemaal gelijk. En er is geen speler die daar die zegt dat hij slecht is.
Zegt wel
is,
wat
dat
over de spelers. Hè? Ze zijn overal... Je hoeft helemaal niet veel te kunnen als trainer. Gewoon die groep een beetje enthousiast maken.
Ja. Duidelijk zijn.
Ja, duidelijkheid. Ja. Ja. Het was bij Frank de Boer was het natuurlijk minder.
Die Frank de Boer, daar heb je nooit meer... Hij heeft geloof ik bij Rondo nog iets gezegd over. Maar er is nooit meer een kerstinterview gekomen.
Ja. Ik denk dat hij niet meer zo snel binnenkomt bij Ajax.
Ja, dat zou toch wel interessant zijn als die jongens een keer echt de balans opmaakt zelf. Dat had ik wel verwacht met kerst in een van de bijlagen. Ja, misschien heb ik het gemist hoor.
Nee, ik heb het ook niet gemist.
Want dat vond ik altijd wel goed van Van Basten. Dat hij wel toegaf dat het helemaal niks voor hem was.
Ja,
dat
vond ik ook.
En dat hij er ook ontzettend zenuwachtig van werd. En,
ja. Nog steeds herhaalt hij dat, hè? Ja. Nog steeds zie je hem een beetje kippenvel krijgen als die andere trainers onder druk ziet staan of zo. Dan zie je bijna aan hem dat hij denkt bij zichzelf van, blij dat ik daar vanaf ben.
Heeft hij een klein trauma hij echt opgelopen?
Hij wist ook niks te doen op het veld. Dat vond ik zo interessant.
Ja,
hij wist niet wat voor oefeningen.
Nee, maar hij is zelf typisch natuurlijk zo'n speler geweest die lekker op het doel wil afwerken en vrij trappen oefenen. En voor de rest wedstrijden spelen. Ja. Dat is natuurlijk geen speler die voorop ging. Hè? Geen Tadić, zou ik maar zeggen.
En die heeft ook nooit zelf die trainers serieus genomen, denk ik. Die heeft nooit op trainers gelet, joh, die Van Basten, denk ik. Die heeft gewoon op zichzelf gelet de hele tijd.
Ja.
En toen moest hij het opeens uit gaan leggen.
Ja. Terwijl hij het allemaal al snapte.
Ja.
Ja.
Begint de verveling weer toe te slaan, hè Marcel?
Nee, man.
Als je het gras gaat aaien, is altijd een teken aan de wand.
Ging je weer gras aaien?
Ja. Ging het gras weer
aaien. Maar het lekkerste vindt hij, dan neemt hij eerst een nicotine-kauwgompje en dan gaat hij even lekker gras aaien. Ja. Dan heeft hij het naar zijn zin.
De perfecte derde kerstdag.
Ja.
Je hebt het kauwgompje ook nog in de mond.
Het is een zuigtabletje.
Oh, het is een zuigtabletje.
Dus zie je.
Zuigen en aaien, jongen, dat is het mooiste wat er is. Echt waar. Nee, serieus, die combinatie, daar is Marcel een meester in.
Maar wie gaat de show stelen?
Vandaar dat die werkster mee wou intrekken, natuurlijk.
Ja.
Jezus.
Ja, ja.
Mooi. Goeie nog, Frans. Wie gaat de show stelen, de tweede seizoenshelft? Is er iemand die we in de gaten moeten houden? Een ploeg, een speler?
Nou, AZ denk ik toch wel, toch?
Het is wel redelijk opwaarts.
Niet van Marcel, maar ik
denk dat Vitesse de show wel gaat stellen.
Ja.
Die Openda, ontzettend goed. Ze hebben eigenlijk een ontzettend goed elftal. Ik denk dat Feyenoord een beetje gaat instorten, ondanks de euforie nu. Het is altijd traditioneel toch wel 1 seizoenhelft dat de boel in elkaar dondert.
Of Trauner een ski-ongeluk of zoiets.
Hè? Ja, dat zou
en ik denk dat Vitesse nog wel eens over Feyenoord heen kan gaan.
Zou zeker kunnen.
Ja, als ze Tottenham en Hotspur kunnen pakken, moet AZ te doen zijn. Hè?
Die hebben dus echt een dikke middelvinger naar de hele Conference League. Toch?
Die Engelsen?
Ja, Tottenham en Hotspur. Die dachten, ciao, dat kost ons alleen maar energie en geld. Ja,
maar nu hebben ze weer beroep aangespannen dat ze toch door willen.
Oh, echt?
Ja.
En zou dat dan ten koste van Vitesse gaan?
Ja.
Dat zou wel heel typisch zijn. Hè?
Dat zou heel typisch zijn.
Ja. Zij willen natuurlijk wel zo'n grote ploeg erin houden, die nieuwe league.
Ja.
Als Vitesse. Nee, als Tottenham.
Nou, maar ze willen natuurlijk juist die Conference League hebben ze gedaan om die kleinere clubs ook Europees voetbal te gunnen. Dus als ze dan...
Het zijn eigenlijk vooral die Nederlandse clubs die daarin overblijven. Ik denk dat Feyenoord de Conference League wint.
Het zou mooi zijn, de finale is in Albanië. In
Feyenoord AZ.
Tirana. Je hebt ook wel zitten kijken. Jij gelooft er echt in.
Ja.
Ja, zie je.
Feyenoord AZ.
Zou je daar naartoe gaan als Vitesse in de...
Of ik er naartoe zou gaan als Vitesse in de Europa Cup finale.
Jongen. Europa Cup, oh.
Ja, nou, ook al is het de Europa Cup C. Ik ga zeker, Tirana lijkt me ongelooflijk.
Sowieso, jongen, ook al speelt Vitesse geen finale, moeten we een keer naar Tirana met z'n allen.
Is
dat een mooie
maar
stad?
Michel, nee, natuurlijk niet. Ga jij mee naar
Tirana?
Het is een geweldige stad. Je hebt daar overal van die hoxia nog, van die eenpersoons bunkertjes.
Een heel groot plein waarschijnlijk.
Ja.
Hele grote standbeelden. Ja. Waar Marcel dan beledigende teksten tegen gaat roepen s'nachts.
Zodat hij gearresteerd
zodat
wordt.
Zodat de geheime politie dat toch in gaat grijpen.
Nee, ik zie wel voor me hoor. Zo'n geel-zwarte armada.
Ja, natuurlijk. Zo'n geel-zwarte armada, ja.
Maar ik denk wel dat het oppassen geblazen is daar.
Dat ik denk
ben
ik ook
ooit
wel,
met Vitesse meegereisd naar Plovdiv. En toen een hele grote bek allemaal in de bus. Plofkip dit, plofkip dat. En toen kwamen ze aan. Nou, toen zag je de Vitesse-supporters zitten in Plovdiv in een restaurantje, helemaal verschanst. Eromheen een legertje, een Bulgaars leger. Dat het de rest probeerde tegen te houden. Nee, dat is wel een andere koek hoor, waar je daar tegenover komt te staan als toeschouwer. Ja. Er is geen mondkapje om.
Ze kunnen beter Feyenoord afvaardigen.
Zo ja, door. Precies. Ja. En zelfs die hebben moeite om zich daar te handhaven, denk ik.
Wat is jouw mooiste buitenlandse trip geweest, Michel?
Het mooiste.
Met Feyenoord mee of met een andere voetbalclub?
Nou, het leukste was eigenlijk de eerste keren van alles. Dus de eerste keer met trainingskamp of zo. Dat je dat voor het eerst meemaakt. En vroeger, toen ik met Feyenoord mee ging in het begin, dat was halverwege de jaren 90, begin jaren 90. En toen was ik een beetje een soort van onderdeel van dat elftal. Met name op het eind van het seizoen. Ik kan me herinneren dat ik een keer 2 weken naar Amerika aan Curaçao zijn geweest. Maar dan zat ik in hetzelfde vliegtuig en in de spelersbus in hetzelfde hotel. Ik werd een soort beschouwd als een soort debiel neefje wat erbij was. Of een soort reserve die toch nooit mocht meedoen. In de eerste trip die ik heb gemaakt, moest ik ook in de trainingspak mee.
Hè?
Ja, hoezo? Omdat ze hadden volgens mij, later ben ik erachter gekomen. Dat was zo'n trip naar Amerika en Caribisch gebied. Hadden ze volgens mij ze hadden gezegd van we zetten jou wel op die lijst en betaalt die organisatie. We zetten gewoon dat er een extra iemand meegaat. Maar dan moest ik dus in de trainingsbroek van Gaston Tament en het trainingsjack van George Boateng moest ik me dus op Schiphol melden. Nou, dat is heel confronterend, kan ik je mededelen.
Hoezo?
Als je staat er met een iets te dikke buik en een brilletje tussen allemaal super getrainde mensen. En er komen allemaal kinderen op je af die denken, hey,
die
gaan een handtekening vragen. Dus ik ging de hele tijd tegen die kinderen zeggen van nee, wacht even, dit is een misverstand. Je ziet er wel aan die pens van mij dat ik geen speler ben. Maar op een gegeven moment, na 10 van die discussies, toen kwam Gerard Meijer naar me toe, de verzorger. Die zei van, joh, als je nou handig bent, zet gewoon een krabbeltje. En zet er een nummer bij, en zo'n fictief rugnummer, dan ben je er vanaf.
En welke heb je gekozen, weet je dat nog?
Dat weet ik niet meer. Ik weet alleen nog dat ik in het begin ging. Dat is dus heel gênant, want je verwacht ook elk moment, dacht ik, straks komt Marcel langs of zo, weet je wel. Die ziet mij dit doen, het wordt heel pijnlijk. Maar ik ging dus krabbeltjes zetten en toen kwam er een jongetje naar me toe. Toen zei die, hey, je moet wel je rugnummer erbij zetten, anders weten we niet wie je bent. Toen heb ik er maar een nummer bij gezet. Dus zo glorieus is het allemaal niet. Jij zit er nou naar te vragen alsof het einde van de vakantieresort is waar ik elke keer bij heen ben gegaan. Maar eigenlijk is het gewoon een ontzettend lesje in nederigheid wat je moet ondergaan. Maar
het levert wel goed waal op.
Ja. Maar dit is heel lang geleden hoor. Dit is 30 jaar geleden, maar goed.
En als je Junaye meereist, is het dan wel ook nog een beetje, is het een soort van schoolkamp?
Was het een schoolkamp, die journalisten onderling. Dan ging je ook met z'n allen en dan was je ook toen was het allemaal wat kleinschaliger. En nu is het, ik ben nou toevallig mee geweest naar, voor het eerst weer sinds jaren, naar Berlijn, die uitenstrijd. Het is nu veel massaler, er is veel meer pers, het is veel individueler. Je ziet die spelers bijna niet, behalve dan bij persconferenties. Dus het is allemaal erg veranderd. Je zit niet meer met hun in het vliegtuig, je zit niet meer bij hun in het hotel.
Toch jammer.
Dat is zeker jammer, ja. Dat is heel erg jammer. Dat was vroeger wel leuk. Oh, mooi. Maar misschien is het bij kleinere clubs iets minder streng, hoor, die regels. Maar bij de topclubs gaat dat ongeveer zo.
AZ is het allereerst. Die hebben gewoon een eigen tv-station. Daar kom je niet eens meer. Daar ga je niet eens meer mee. Die hebben gewoon hun eigen mediacentrale. AZ TV.
Ik denk
AZ krant.
Ontwikkeld is om jou een beetje buiten de publiciteit te houden. Of niet?
Ze hoeven er geen moeite voor te doen bij AZ. Want ik zou dan nog niet met een stok heen geslagen willen worden.
Zo'n beetje een saaie club.
In Wormer. Maar ik heb nul neiging om daarnaast naartoe te gaan. Maar ook bij Vitesse is het na mei inderdaad. Maar daar komen mensen helemaal niet meer in contact met. Er is één iemand die vertaalt hoe de spelersgroep zich voelt. Ze voelden zich lekker vandaag. Lekker gelopen, hard gewerkt. En dan zitten er 3 dat op te schrijven en dan kun je weer weg.
Ja.
Ja. Frans. Nog even en je krijgt als journalist een apart trainingspak. Dat zit ik wel te denken. Dat je herkenbaar bent.
Dat er heel duidelijk op staat.
3 rode trainingspakken, dan weet je van uit de buurt blijven.
Ja.
Frans, heb jij nog een favoriete dooie van het afgelopen jaar?
Favoriete dooie?
Nee.
Dat zonnetje wel zetten.
Als het hele jaar mag, dan is het natuurlijk Gerd Müller. Daar hoef ik niet over na te denken. Dat is,
Er was een jongensdroom.
Die dood.
Die uitkwam.
hij was al op weg naar de uitgang heel lang. Hè? Dus maar... Nee, ik had er natuurlijk... Ja,
even de balans op maken.
The Man You Love to Hate is natuurlijk ook wel geweest. Ik ben wel gefascineerd geweest door Gerd Müller. Die, strikt genomen, als je hem zag, zou je denken... Die had een andere sport moeten kiezen dan voetbal. En die heeft jarenlang alle lijsten aangevoerd van meest scorende spits. En binnen zoveel minuten een doelpunt. En hij begon pas in actie te komen. Eigenlijk op 5 meter voor de goal. Verder weg zag hij de goal bij wijze van spreken niet meer. Dus,
je zat er met zijn kont naartoe ook.
Ja. Ja, dat is het bekendste doelpunt is natuurlijk van 74. Ja. Dat hij wegdraait. Dat die kont, zou ik maar zeggen, echt ja, bijna...
Pas op, ze wenkt uit.
Ja, pas, en hij draait zo ver door dat Jongbloed, die wist niet dat dat kon. Dus die stond aan die andere hoek te dekken. En toen schoot hij in die vrije hoek natuurlijk. Dat is eigenlijk een weergeloze goal. Het gaat ook heel langzaam.
Een fantastische goal als je ernaar kijkt.
Hij gaat ook heel langzaam, hè? Ik weet niet of het omdat het lang geleden is.
Jongbloed gaat ook heel langzaam. Ja.
Heel langzaam de verkeerde kant op.
Ja. Ik weet nog dat wij naar de WK-finale 1978 zaten kijken met het gezin. We waren op vakantie in Zwitserland. Toen was mijn moeder euforisch dat Jan Jongbloed was een van de eerste spelers met contactlenzen. Daar had ze de hele wedstrijd over. Zij wilde ook contactlenzen. Ze had zo'n dikke bril. Ze heeft ze later ook gekregen, de contactlenzen. Het heeft er niet echt...
Dus vroeger zo'n keeper, heel vroeger zo'n keeper bij Ajax geweest. Hogerman of zo heette die. In een wedstrijd tegen Feyenoord, die Feyenoord toen won. En daarvan is altijd het verhaal verteld. Het heeft gewoon, geloof ik, Sjaak Zwart de wereld in geholpen. Dat hij de contactlenzen van zijn schoonmoeder in had gedaan per ongeluk. Dat hij daardoor 9 doelpunten tegen had gekregen.
Dat hij helemaal niks meer zag.
Ja.
Maar dat was vroeger. Want ik weet toen ik nog als jongetje in Zaltbommel woonde en daar voetbalde bij VV Olympia. Mocht hij een keer tegen de oud-internationals, het eerste team. En dat waren allemaal van die oude kerels die helemaal als jongetje helemaal niet kende. En één was Roel Wiersma, ja. Die, van PSV geloof ik. Voorstopper. En die was een contactlens kwijt. Dus ik weet nog dat die wedstrijd, die was nog maar 10 minuten oud en hij kopte een keer. Sprong die contactlens uit zijn ogen. En de rest van die wedstrijd is eigenlijk opgegaan dat iedereen, publiek en spelers op het veld, contactlens.
Zoals bij polo, dat ze in de rust op het gras gaan aanstampen. Opeens stond het hele publiek op het veld op zoek naar die lens.
Ja. Maar is hij gevonden?
Dat weet ik niet meer, want het was zo saai dat ik zelf maar ben weggegaan.
Ja, dat was vroeger veel erger als je een contactlens kwijtraakte. Dat klopt. Die dingen waren hartstikke duur. Harde lens had je toen nog. Ja. Ik heb er ooit een keer een verloren in de pisbak bij Café het Haantje op de Daalse Weg. En dan sta je toch, die heb ik ook weer uitgehaald hoor.
Maar hoe schoot hij dan uit je oog?
Dan sta je toch te grabbelen met z'n allen.
Ja, je hebt hem eruit gehaald en toen even door die spoelbak en toen weer...
Afgespoeld en dan weer ingedaan.
Ja.
Maar hoe schiet hij dan? Ik heb harde lenzen ook.
Nou, als je moe was met harde lenzen, dan kon je ze gewoon bijna, als je je ogen op een bepaalde manier kneep, dan sprongen ze uit.
Ja, maar wacht even. Zijn contactlens valt in de pisbak en jij vraagt hoe sprong die eruit? Ik wil weten, hoe kwam die uit die pisbak?
Ja, ik wil voorkomen dat het bij mij gebeurt. Oh, ja. Ik heb het nog steeds. Ik dacht, doe een beetje...
Je moet zachte lenzen nemen, daglenzen.
Oh ja, ik vind die wel lekker, die harde lens. Kun je ook gewoon een nachtje mee slapen nog, zonder dat ze helemaal verrommelen in je oog? Maar toen heb je hem afgespoeld. Even in je mond kan je hem ook wel even schoonmaken.
Ja, maar dat doe ik dan niet bij een pisbak.
Nee, dat begrijp ik wel. Maar wel in je oog terug.
Ja, wel in mijn oog terug.
Hey, maar ging jij eigenlijk ook altijd naar die wedstrijd van die oud-internationals?
Bij HFC? Ja. Nee, ga ik nooit.
Oh, oké. Okay.
Nee, maar ik heb het wel eens gedaan, maar het is heel druk. Dus je ziet eigenlijk vrij weinig. En het is toch best wel afzichtelijk.
Ja, maar dat is juist leuk. Ja. Ik vind dat wel leuk om te zien, die oude helden.
Vergane glorie.
Ja, vooral als ze echt helemaal niet, zoals Piet Keizer of zo, die toen een keer meedeed in de afscheidswedstrijd van iemand van...
Ja, maar die was heel dik al, heel snel. Ja. Nee, maar tegenwoordig, het zijn vaak ook... ik heb moeite om ze te herkennen.
Ja. De Danny Landzaat zijn het, toch?
Ja, de Suvrein-achtige types, zou ik maar zeggen. Je wist dat ze bestonden, maar wie het waren, is je nooit duidelijk geworden. En dat is daar ook wel. Soms wel met Witsche of zo, hè? Dat allebei, die Witsches.
Maar sommige van die gasten, bijvoorbeeld clubs als Bayern München of zo, ik geloof dat Roy Makaay, die reist de hele wereld over met oud Bayern München en oud Barcelona en zo. Die maken echt tournees over de hele wereld, hè? En die Liverpool, volgens mij.
Die krijgen er goed geld voor.
Ja, die hebben echt een week, die lachen zich helemaal gek natuurlijk.
Ja, maar het heeft iets te maken met persoonsadoratie. En ik hou wel van topvoetballers en van hun... Ja, hoogtepunten, zou ik maar zeggen, die hebben voor mij ook wel iconisch. Daar kan ik met plezier aan terugdenken of op YouTube terugkijken. Maar ik heb geen behoefte om in een oude vent te proberen...
Nog een keer
de Edward Sturing te zien die was. Nee.
dat heb je bij de echte Edward Sturing al niet.
Ja. Nee, het is ook, ze proberen zelf ook op zichzelf nog te lijken. Dus het heeft ook iets...
Ja, maar vaak gaat het van... Ik ging altijd heel graag... ging elk jaar voor hun verhaal naar die Johan Cruijff Foundation dag in het Olympisch Stadion, omdat hij er zelf ook altijd bij was. En dan hobbelde ik een beetje achter die Cruijff aan. Nou, op een gegeven moment, daar ging hij al die sporten doen, toch? Rolstoeltennis en weet ik van wat allemaal. Maar hij ging ook op een gegeven moment voetballen. 5 tegen 5 of zo. En dan zag je toch Johan Cruijff. Je herkende toch in zijn bewegingen. Het was weliswaar in slow motion en het sloeg verder allemaal nergens op. Maar toch zag je Cruijff. Dat vond ik toch mooi om te zien.
Ik las het laatst ook over iemand die nog tegen Romario had gevoetbald. Die toch ook in de 50 is. Die met Ronaldinho ergens speelde. Mm-hmm. En die was helemaal in katzwijm gevallen van al die...
Vanwege die bewegingjes die daar nog in zaten. Ja.
Dat het er nog helemaal in zat.
Ja, ik heb toch ook zoiets...
Zou ik wel mooi vinden, maar... Bij die oud-internationals is dat niet. Je ziet wel de traptechniek en zo. Hè? Je ziet wel makkelijk een hele mooie paas.
Ik vind het strak inspelen nog steeds.
Ja. Fascinerend hoe snel ze instorten qua lichamen.
Sommigen.
Nou, het grootste deel wel hoor.
Van de Vaart, Snijder zijn er een goed voorbeeld van.
Ze zakken
van
Persie.
Van Persie kan je morgen gewoon opstellen, bijvoorbeeld.
Is hij fysiek nog zo fit?
Topfit. Topfit.
Dirk Kuyt ziet natuurlijk ook helemaal strak en fit uit.
Ja, top tot teen.
Nou ja, het moet kunnen als je kijkt dat Zlatan nog op topniveau speelt, die is 40. En, dus dan zou Van Persie ook nog wel goed kunnen spelen natuurlijk.
Ja, maar vaak hebben ze toch... Ik kan me herinneren dat Jan Mulder heeft een keer een heel mooi verhaal geschreven over eigenlijk van een verslag van seconde tot seconde wat zich afspeelt vanaf het moment dat hij als oud voetballer wakker wordt. En hoe lang het dan duurt voordat hij naast zijn bed staat. En waar hij dan allemaal pijn heeft. En hoe hij dan precies moet liggen om zijn gewrichten te ontzien en zo.
Altijd pijn heeft.
Omdat hij altijd pijn heeft gehad. Ja.
Intens is dat. Maar gewoon vanwege alle trainen, al die schoppen, al die intensiteit.
Slijtage, al die knieën.
Ik heb slechte enkels. Ogen van het schrijven. Ja. Een slechte houding. Daar zit ik gewoon niet de hele tijd over te...
Je hoort jou nooit klagen.
Je hoort
jou
nooit klagen.
Nee, je hoort jou nooit klagen. Maar dat zit een beetje in je natuurlijk. Ja.
En jij zult toch ook met je stem onderhand ook wel last hebben van al dat radiopraten.
Het zou wel lekker rustig zijn een keer.
Het zou heel lekker rustig zijn. Nee, het valt wel mee eigenlijk. Maar het is inderdaad ook hoe je lichaam, je ogen of je stem gebruikt, denk ik.
En verzorgt.
Zeker. Is er nog iets wat jullie graag willen bespreken in deze laatste podcast van 2021? Want anders dank ik jullie hartelijk. En de Toto vooral natuurlijk.
Ja, wij danken ook de Toto op onze blote knieën.
Zeker.
Eindejaarsbonus. Frans, heb je nog iets op je lever?
Nou, ik ben blij dat het voorbij is.
Dat vind ik een mooi einde.
Het begint weer opnieuw, hè?
Ja, dat wel.
Dat wel, maar dat is weer mooi.
En dan zijn wij er ook weer, dus tot volgend jaar.
Yes, there used to be a ballpark right here.